Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het boek van de Psalmen, Psalm 127. Psalm 127. En wij lezen daar een lied Hamaalot van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat en laat opblijft. Eet brood der smarten. Het is alzo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren, en des buiks vrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zodanig zijn de zonen der jeugd. En wel gelukzalig is de man. Wel gelukkig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Tot zover, gemeente, de lezing uit Psalm 127, de tekst voor de prediking later deze dienst, vindt u ook in dit gedeelte, het derde vers. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren, en des buiksvrucht is een beloning. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking van deze dienst, die vindt u in Psalm 127. En daarvan het derde vers. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren, en des buiksvrucht is een beloning. En dat staat ook boven de prediking van vanmiddag, in alle eenvoud. En deze tekst is gegeven in de eerste plaats tot aansporing. In de tweede plaats tot waarschuwing en in de derde plaats tot bemoediging. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren en des buiksvrucht is een beloning. In de eerste plaats de tekst gegeven tot aansporing, in de tweede plaats tot waarschuwing en in de derde plaats tot bemoediging. Maar in de eerste plaats dus tot een aansporing. Gemeente, vandaag de dag zijn er heel wat boeken en artikelen die worden geschreven over de opvoeding van kinderen. Je kunt geen boekhandel binnenlopen of er is wel een complete sortering boekjes te vinden. Je kunt geen gezinsblad openslaan of er wordt aandacht gegeven aan het belang van de opvoeding. En allerlei suggesties en aansporingen worden daar dan ook in gegeven. Doe dit, doe dat, vergeet vooral zus niet, denk ook hier aan het belang, de ernst enzovoort, enzovoort. Vanmiddag wijst Gods woord ons op het meest belangrijke in de opvoeding van onze kinderen. Dat wat geen moment uit het oog verloren mag worden. Namelijk dat de kinderen een erfdeel van de Heere zijn. Daar gaat het over. De kinderen zijn een erfdeel van de Heere. Het wordt ons in Psalm 127 hier voorgesteld. En het is geen lange psalm. Het is een betrekkelijk korte psalm. Een psalm ook die niet dit keer door David is gedicht, maar een lied Hamaalot, een lied voor de pelgrims van Salomo. We hebben twee psalmen van Salomo, psalm 72 is er één, die hebben we net al aangehaald, waarin het ging over de zon en de maan, en het voortplanten van Gods naam in het leven van kinderen, psalm 72. En nu dus ook psalm 127. Het is een zogenaamde wijsheidspsalm. Een psalm die is geschreven om bepaalde levenslessen ook mee te geven. Om raad daarin voor te stellen. Ja, en we kennen Salomo als geen ander. Het is een man geweest die door de Heere rijk begenadigd is geweest met kennis en inzicht. Een man ook die weet heeft van de regering die plaats moet vinden over het volk. Een man ook die weet heeft van bouwwerkzaamheden. Als er één koning is geweest onder wiens regering veel gebouwd is, dan is dat koning Salomo geweest. Jeruzalem, allerlei stad- en wapensteden. Allerlei bouwprojecten hebben er onder zijn regering zijn er plaatsgevonden. Dus hij weet prima wat het betekent om de hand aan de ploeg te slaan, om het zomaar te zeggen, om je mouwen op te stropen en werkzaamheden te verrichten. Maar als Salomo aan het woord komt in de eerste twee versen van deze psalm, staat één ding voor hem als een paal boven water. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden eraan. Mensen kunnen bouwen wat ze willen, allerlei dingen ook oprichten, muren, stijgers enzovoort, enzovoort. Hun eigen projecten maken, tekenen en uitvoeren. Mensen zijn tot heel veel dingen in staat. Maar als de Heere dat huis niet bouwt, dan rust zijn zegen er niet op. En dan zal het, zo blijkt ook uit het woord, dan zal het uiteindelijk zo zijn dat het huis niet stand houdt, maar dat het op een zekere moment weer in gaat storten. Gods zegen is onmisbaar. Ja, bij het bouwen van een huis. Maar ook bij het bewaken van de stad. Al zijn er de dikste muren, Salomo weet er alles van. Hij had allerlei dikke muren weten aan te brengen en allerlei wapensteden weten te organiseren. Maar als de Heere de stad niet bewaakt, ja, te vergeefs waakt de wachter. De wachter kan opletten, de waker kan over de muren heen zien. Maar als de Heere er zijn zegen niet aan verbindt, dan zal de waker allerlei vijanden over het hoofd zien. En in een ongedacht ogenblik zal de stad alsnog worden ingenomen. Nee, het is voor Salomo wel duidelijk. Het is alles afhankelijk van de zegen van de Heere. Je kunt doen en laten wat je wilt, maar God heeft er zijn zorg voor te dragen. Ja, je kunt vroeg opstaan om zoveel mogelijk uit de dag te halen en laat opblijven. Eet brood de smarten. Je kunt er van alles voor over hebben en maar ploeteren en maar organiseren en maar doen. Maar als de Heere er zijn zegen niet aan verbindt, dan brokkelt het alles weer bij de handen af. Nee, nee, hoe is het dan? Vers 2 het slot. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Salomo zegt, als de Heere zich nou in zijn gunst over je gaat ontfermen, dan draagt hij er zijn zorg voor. Moet je dan niet meer werken? Jawel. Moet je dan je verantwoordelijkheid niet meer nemen? Jazeker wel. Maar zijn beminde, daar draagt hij zijn zorg voor. Daarover waakt de Heere. Daar ziet hij naar om, van dag tot dag en van uur tot uur. Zij zijn in zijn voorzienigheid, om het zo te zeggen, opgenomen. En zij mogen door genade weten een hemelse vader te hebben, die in alle dingen voor hen waakt en die dag en nacht ook naar hen omziet. Hij sluimert niet en hij slaapt ook niet. Hij draagt zorg voor de zijne. Voor de dingen van de eeuwigheid, maar ook voor de dingen van de tijd. Geliefde doopouders, jullie zullen ongetwijfeld mee zitten te preken en zeggen, ja, maar wat heeft dat nou ons te zeggen, hè? Nou, ongetwijfeld heeft u een idee bij over hoe de opvoeding zou moeten plaatsvinden. En zeker als het de eerste is, dan heb je daar nog een heel duidelijk beeld bij. Nou, ik zal het zus en zo gaan doen. En ik zal het nooit zo en zo gaan doen. Als er meer kinderen komen, dan moet je soms die dingen weer bij gaan stellen. Wat ik nou nooit had gedacht, ja, ik had gedacht, zus en zo gaan we het doen, maar Ja, soms moet je ook weer dingen anders gaan zien, gaan heroverwegen, andere keuzes gaan maken, enzovoort, enzovoort. Maar u zult er zo uw gedachten bij hebben. Maar zult u blijven bedenken dat het zonder de zegen van de Heere geen dageraad heeft. Dat u in alle dingen van hem ook voortdurend afhankelijk bent en blijft. Met alles wat u bedenkt en alles wat u uitprobeert te richten. Met al de dingen waarmee u denkt, nou zo en zo zullen we het gaan doen. Maar is er ook de Heere in betrokken geweest? In biddend opzien. Heere, wilt u ons helpen in de opvoeding? Wilt u ons nabij zijn in de keuzes die we moeten maken? Wilt u ons daarin maar voorgaan en ons met uw woord en geest duiden, hetgeen wat wij hebben te doen? Van uw zegen zijn wij afhankelijk. En wat is het belangrijk om daar iedere dag weer mee te beginnen. Als de wekker weer gaat en er van alles op u afkomt. En allerlei dingen u weer dreigen op te slokken. En dan kijk ik naar u als doopouders, maar ik kijk het geheel van de gemeente daarin ook aan. Om in het besef te leven, deze dag hebben we van u gekregen. En wilt u in deze dag ons nabij zijn in hetgeen wat wij hopen te doen. Als je die agenda weer openmaakt, of misschien doorscrollt, hè, dat doen we dan vaker in deze tijd. En kijkt alles wat er deze dag weer moet gaan gebeuren. Nou, ik zal eerst daar naartoe gaan, om 9:00 de eerste klant en dan 9:45 de volgende. En dan ga ik weer daar naartoe enzovoort. Maar als de Heer het huis niet bouwt, als de Heer het gezin niet bouwt, als de Heer de zaak niet bouwt, als de Heer de zorginstelling niet bouwt, als, ach, vul het allemaal maar in. Als de Heer het niet doet, dan gebeurt het niet. Dan lukt het niet. Dan gaat het mis. Oh, dan kan het allemaal best nog wel gaan in die zin dat je zegt, nou, het lukte vandaag allemaal. Maar als er een zegen niet op rust, dan brengt het je niets. Dan brengt het je niet dichter bij hem, maar dan drijft het je juist verder bij hem vandaan. Nee, voor Salomo is het duidelijk. Het leven met de Heer. Dat staat voorop. En als dat er is, dan draagt hij ook zijn zorg in het vervolg. En dan komt hij bij vers 3. Dan begint hij te spreken over de kinderen. De kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, sommigen veronderstellen dat met deze tekst wordt uitgesproken dat ouders en opvoeders die hun kinderen godvrezend opvoeden, uiteindelijk een erfdeel van de Heere zullen ontvangen. We zullen daarin in de weg van de Heere gaan en daarover, daar zal de Heere dan ook een erfdeel gaan schenken. Toch moeten we dat op deze manier niet in de tekst lezen. Het Hebreeuwse woord dat hier voor erfdeel wordt gebruikt, kunnen we ook vertalen met bezitting. Kijk, en dan wordt de tekst, zie, de kinderen zijn een bezitting, zijn een eigendom van de Heer. En wat is dat een ontzettend diepe gedachte. Wij als ouders zijn nogal snel geneigd om te spreken over mijn zoon of mijn dochter. Of mijn kleinzoon, mijn kleindochter. Alsof het ons eigen bezit is. Nou, niet een bezit om te zeggen, het is van mij. Het is wel, dat is wat de psalmdichter ons hier ook voorstelt, het is een geschenk. Zo mogen we dat vervolg van vers 3 lezen. Des buiks vrucht is een beloning. En sommigen die gaan met dat woordje beloning een verkeerde kant uit. Zij lezen, ja, des buiks vrucht is een beloning omdat je iets goed hebt gedaan. Omdat je in gunst voor de Heere kunt bestaan. En, ja, dan zijn er sommigen die daar voor zichzelf aan toevoegen. Als die vrucht van de buik dus ontbreekt, ja, dan rust niet Gods zegen op je. Maar dan zal er iets in het leven zijn waardoor dat dan teweeg wordt gebracht. Dan leef je dus niet onder Gods gunst, maar dan is de Heere in toorn wellicht tegen je ontstoken of anderszins. Ja, dat kan allerlei vragen oproepen, maar zo hoeven we de tekst dus niet te lezen. Je mag het ook vertalen met des buiks vrucht is een gave, is een geschenk. Ja, en dan kijk ik even naar u als doopouder. Ik heb de geboortekaartjes in die zin niet gezien, maar ik kan me zomaar indenken dat u dat op de geboortekaartjes ook tot uitdrukking heeft gebracht. Dat u van Gods wegen een grote gave heeft ontvangen, een geschenk heeft gekregen. Maar, en dat is wat wij vaak met een geschenk doen, dat trekken we dan vervolgens ook helemaal naar onszelf toe. Dat is van ons, dat is van mij. Maar nu zegt de psalmdichter, nee, kinderen worden u wel geschonken. U mag ze verzorgen. Ze zijn uw kinderen, maar uiteindelijk maakt de Heere aanspraak op hun leven. Ze zijn en ze blijven het eigendom van de drie enige God. Hij schenkt ze als het ware om zorg voor te dragen. Om rentmeester over te zijn. Maar ze zijn van hem. Nu komt dat misschien op ons wat vreemd over, want ja, er zitten er misschien mee te preken. En die zeggen, gaat dat niet wat te snel en is dat niet allemaal wat te kort door de bocht? Want als de kinderen toch geen geestelijk leven kennen, dan hebben we toch net ook gehoord in het doopformulier, dan zijn het kinderen des torens, dan zijn het toch kinderen van de wereld, kinderen vol van zonde, dan dienen zij toch ten diepste de duivel zelf. En hoe kan er dan gezegd worden dat de kinderen in het algemeen het eigendom zijn van de drie enige God? Nee, dan moet het hier gaan in vers 3 over wederom geboren kinderen. Sommige mensen lezen de tekst dan op die manier en ze zeggen, zie, de gelovige kinderen zijn een erfdeel van de Heere. Nee, maar zo staat het er niet. De kinderen in het algemeen zijn het erfdeel des Heere. Krachtens hun schepping in de eerste plaats. God is hun schepper. En zij zijn zijn schepselen. Krachtens de schepping zijn de kinderen een erfdeel van de Heer. Dat geldt alle kinderen die op deze wereld geboren worden. De Heer maakt aanspraak op alle kinderen. Hij zegt, ze komen mij toe. Want ze zijn uit mijn hand ontvangen. Ik ben de schepper en de onderhouder van het leven. Van al het leven. Maar je kunt het nog meer en nog duidelijker opmerken, krachtens het verbond. Ook krachtens het verbond zijn de kinderen een erfdeel van de Heere. En dan mag ik u als doopouders in het bijzonder ook aanzien. De Heere is het die ook hierin, in deze dienst heeft opgemerkt. Jullie kinderen, Benjamin, Mirte en Noah, krachtens het verbond maak ik aanspraak op hun leven. Ik ben hun verbondsgod. Ik ben degene die naar hen omziet. En ik ben degene die mijn eigendomskenmerk aan hun voorhoofd heeft willen verbinden. Ze komen mij toe. Benjamin is van mij. Mirte is van mij. Noah is van mij. Even voor de kinderen. Ik weet niet hoe het bij jullie op school is. Maar ik kan me zomaar indenken dat je een brooddoosje hebt. En misschien ook wel een beker. Nou, als je dan bij school komt, en ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar dan is het vaak zo dat zo'n brooddoosje en zo'n beker apart op een tafel neergezet moeten worden en ja, dan zie je dat er soms iemand in de klas wel dezelfde brooddoos en dezelfde beker heeft. Die kun je niet uit elkaar houden. Nou, behalve als je hem openmaakt, dan zie je, oh, bij jou zit er jokie in en bij de ander zit er melk in. Nou ja, dan weet je het. Maar wat doe je dan? Om het onderscheid te maken, dan zet je je naam op zo'n beker. Met een stickertje, of misschien heb je wel zo'n mooie tekst erop staan. Een mooie naam, dat je zegt, nou, dit is mijn beker. En als iemand dan zegt, hey, die beker die heb ik ook, dat is de mijne. Nee hoor, kijk maar, hier staat mijn naam. Zie je? Oh ja, nu zie ik het. die naam laat zien, die beker, die hoort bij mij. Even heel gek gezegd, maar met de doop heeft de Heere ook zoiets gezegd toen je klein was. Hij heeft gezegd, jij met jouw naam, en misschien heet je Piet of Klaas of Leonie of Deborah of vul je naam maar in. Daarvan heeft de Heere gezegd, jij hoort bij mij. Ik maak aanspraak op jouw hart en op jouw leven. Jij hoort bij mij. Dat heeft ons al heel wat te zeggen. Geliefde doopouders, de Heere laat ons in deze tekst zien dat de kinderen voor hem er dan ook daadwerkelijk toe doen. Als ouders en opvoeders hoef je nooit te denken, ja, ze zijn nog zo jong, Benjamin, Myrthe, Noah, ze begrijpen nog zo weinig. Zou hij wel naar hen om willen zien? De kinderen zijn een erfdeel van mij. Ja, ik wil naar hen omzien. En dat heeft hij vanmiddag juist laten zien, ook hier bij dat doopvond. Ik wil me over jullie kinderen ook ontfermen, zo jong als dat ze zijn. Hij zegt het later tegen zijn discipelen, laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk van God, ook voor de kinderen. Ik wil me over hen ontfermen. Vervolgens laat de Heere ons hier ook mee zien met welk doel we onze kinderen hebben op te voeden. Niet voor de wereld, want daar zijn ze niet voor bedoeld. Niet voor de zonde, daar zijn ze niet toe gegeven. Niet voor de vorst van de duisternis, want hij is niet degene die aanspraak maakt op dat leven. Nee, de Heere zegt, het is een erfdeel van mij. We hebben hen tot eer van hem op te voeden. En als je erop gaat letten, dan lees je dat heel wat keren terug in de Bijbel. Deuteronomium 14, bijvoorbeeld. Daar zegt de Heere, gij lieden, zijt kinderen des Heeren, uw God. Gij zult uzelf niet snijden, nog kaalheid maken tussen uw ogen over een dode. Want gij zijt een heilig volk, de Heere, uw God. En u heeft de Heere verkoren om hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken die er op de aardbodem zijn. De Heere zegt, ik maak aanspraak op uw leven en op het leven van jullie kinderen. Jullie hebben je kinderen niet voor de wereld en de zonde en voor de afgodendienst op te voeden, maar voed ze op tot eer ook van mij. Dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. Ze komen mij toe. En als ze hem dan toekomen, dan heeft het ook onze vraag te zijn, Heere, hoe wilt u dat ik met hen omgaan zal? Op het moment dat er een oppas is, die zullen jullie best wel eens een keer gehad hebben, en bij jullie komt dat misschien nog. Maar als er een oppas in huis komt, dan is de eerste vraag van een oppas, hoe zijn jullie het gewend? Hoe doen jullie het? Hoe laat moeten de kinderen naar bed? En wat lees je dan daarvoor? Enzovoort, enzovoort. Een oppas beseft, het zijn niet mijn kinderen. Maar ik wil doen hetgeen wat het meest nabij komt met hetgeen wat de ouders van mij vragen. Het zijn ten diepste de kinderen van de ouder. En dat besef heeft er ook bij ons te zijn in alle dingen van die opvoeding, om voortdurend daar in het besef te hebben. Heere, onze zoon, onze dochter, we hebben ze uit uw hand ontvangen. Hoe wilt u dat we ermee om zullen gaan? Hoe hebben we ze voor te gaan? Wat voor een keuzes hebben wij te maken met het oog op hun leven? Hoe wilt u het? Dus niet wat vind ik er nou eigenlijk van en wat denk ik er nou eigenlijk over en wat is nou mijn gevoel. Nee, maar Heere, hoe zegt u het nou in uw woord dat ik het doen moet? En laat dat vooral iets zijn wat meegenomen mag worden, ook in die komende periode van de opvoeding. Want het is nog best al zo dat ouders naar elkaar omzien. Ja, de een vindt dat het zus moet en de ander zegt dat het zo zou moeten. En ja, je wilt ook weer niet achterblijven bij de rest. maar het niet het oordeel van anderen over uw kinderen heeft doorslaggevend te zijn. Wat vinden de mensen er nou eigenlijk van? Maar het oordeel van de levende God heeft doorslaggevend te zijn. Proeft u? Dus deze tekst is een aansporing in de eerste plaats om de kinderen tot eer van die levende, van die drie enige God op te voeden in afhankelijkheid ook van hem. Voortdurend in het besef leven, we hebben ze uit uw hand ontvangen. Een aansporing. Maar in de tweede plaats is deze tekst ook ons gegeven tot een waarschuwing. Een waarschuwing. Ja, als de kinderen het eigendom, het bezit van de Heere zijn, dan hebben we hem op een zekere moment ook verantwoording af te leggen voor de manier waarop wij met onze kinderen zijn omgegaan. Dat mag drukken. Opvoeden is niet vrijblijvend, ook niet zomaar iets. Nee, de Heere houdt ons verantwoordelijk voor hetgeen wat wij met zijn gaven ook doen. Op twee gebieden. En er zijn er misschien wel meer, maar we moeten ons beperken. We zullen hem moeten verantwoorden hoe wij lichamelijk en psychisch met onze kinderen zijn omgegaan. En ik besef, gemeente, dat ik nu misschien een heel kwetsbaar iets aanhaal. En toch moet het genoemd worden. Als wij de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, in het gezin, in het jeugdwerk, op school, in welke plaats, op welke wijze dan ook, als we de kinderen die van Gods wegen aan ons zijn toevertrouwd, lichamelijk, psychisch, verwaarlozen, misschien zelfs mishandelen, seksueel misbruiken, dan wordt dat ons aangerekend. En dan hebben we ons niet in de eerste plaats te verantwoorden voor mensen en instanties als Veilig Thuis en noem ze maar op. Maar dan is het niemand minder dan de Heere, de schepper van hemel en aarde, de gever en onderhouder van het leven die ons daarvoor verantwoordelijk houdt. En ik richt me ook op diegenen die weet hebben van zulk soort van mishandeling of zulk soort van misbruik. Dat kunt u niet laten bestaan. En als u er weet van heeft, als vader of moeder of iemand in uw omgeving, dan kunt u daar niet aan voorbij gaan. Ja, maar de consequenties, dominee, voor zo'n gezin, de consequenties voor mijn huwelijk. Ja, maar de kinderen zijn een erfdeel van de Heere. Proeft u dat daar het zwaartepunt ligt? En hiertoe heeft de Heere geen kinderen gegeven. Om ze op deze wijze, om op deze manier ermee om te gaan. Ja, maar wat moet ik dan doen? Neem iemand in vertrouwen, dat wil ik u meegeven. Neem iemand in vertrouwen, een ambtsdrager, een vertrouwenspersoon op school. Iemand waarvan u weet dat de dingen die u uitspreekt veilig zijn, maar ook dat er vervolgens de juiste dingen mee worden gedaan. Ik denk aan de vertrouwenspersoon in het midden van de gemeente. Naar mijn beste weten zijn er twee. Ze zijn ertoe aangesteld om ook situaties in het jeugdwerk daarin of in verhoudingen met ambtsdragers ook daar aan te kaarten. Maar laat het niet bestaan. U zegt, ja, maar er is niemand in de gemeente die ik daarin vertrouwen kan. Zoek het dan buiten de gemeente. Bij uw huisarts. Een docent op school als jongere, als je weet dat het in je gezin gebeurt. Maar spreek erover. Want de kinderen zijn een erfdeel des Heren. En treed uit de verborgenheid, gemeente. En maak het kwaad ook in dat opzicht openbaar. Op een goede manier. Opdat het kwaad zou eindigen. U heeft de verantwoording vooraf te leggen. Ook als u het niet doet. En ook als u het weet. En het kwaad laat bestaan. Maar u heeft ook verantwoording af te leggen voor de wijze waarop u geestelijk met uw kinderen omgaat. En doopouders, u heeft vandaag juist het voor het aangezicht van de Heere uitgesproken dat u verantwoordelijkheid zult nemen. Voor de geestelijke opvoeding van Benjamin, van Myrthe en van Noah. U heeft de Heere beloofd hen te onderwijzen in de dingen van God en zijn koninkrijk. U heeft hem beloofd om te wijzen op de ernst van de zonde. U heeft hem beloofd dat u hen duidelijk zult maken wat het betekent om gedoopt te zijn. En niet dat het daar in hun leven allemaal klaar mee is en dat er in hun leven niets meer hoeft te gebeuren. Want ze zijn tenslotte gedoopt. Het doopwater laat zien dat ze wederom geboren moeten worden. Dat ze afgewassen moeten worden van hun zonde. Maar het doopwater laat ook zien waar die reiniging te ontvangen is. Dat u als ouders daar niet uw zorg voor kunt dragen. Maar dat het de Heere is die dat doen kan. Maar in het doopwater klinkt ook door dat hij het doen wil. En nog meer, dat hij het ook doen zal. Een ieder die met zijn schuld en zonde tot de Christus nadert. Die zal door hem niet worden afgewezen. En daarin heeft u als ouders ook uw verantwoordelijkheid te dragen. En dit is diep ingrijpend. U kunt dat ook nalaten. U kunt veronderstellen, ach, de kinderen horen het vast wel ergens anders. Dat de Heer in hun leven de eerste plaats heeft in te nemen. Nee, dat hebben ze bij u vandaan te horen. Daar bent u verantwoordelijk in. En er zal een dag gaan komen dat we de Heere verantwoording af moeten gaan leggen. En dat hij het ons zal vragen. Wat heeft u met mijn kinderen? Wat heeft u met mijn zonen en dochters gedaan? En dan lezen we op verschillende plaatsen in het woord. Dat de Heere het zijn volk zeer aanrekent. Op het moment dat zijn volk hun kinderen niet in de dienst van hem zijn voorgegaan. Maar in de zonde. Ik denk aan Ezechiël 16. Waar het volk van Israël wordt geschetst in de afgodendienst van het heidendom. En ze zijn de kinderen van Israël erin voorgegaan. Er worden zelfs kindoffers gebracht. En wat de Heere dan zegt, dat is zo treffend. Verder hebt gij uw zonen en uw dochters die gij mij gebaard had. U hebt uw zonen en dochters genomen. En gij hebt ze dezelfde geofferd om te verteren. U heeft ze voor de afgoden overgehad. Is het wat kleins van uw hoererijen? En nu komt het dat gij mijn kinderen geslacht hebt. En dat gij ze hebt overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan. Proeft u hoe ernstig de Heer hier spreekt. U heeft uw kinderen, nee mijn kinderen ervoor overgehad. Om niet aan mij te wijden, maar aan de zonde en aan de afgoden heeft u ze opgeofferd. Dat is wat we doen als we de kinderen niet tot Christus leiden. Maar als we ze voor de wereld opvoeden en aan Christus voorbij leven. En dan komt er een dag dat we ook daarvoor een verantwoording af moeten gaan leggen. En dan zullen onze kinderen, onze kleinkinderen, onze kinderen die aan de zorgen zijn toevertrouwd op de zondagsschool, het jeugdwerk, op school, waar dan ook, in dat oordeel ook tegen ons opstaan. Vader, moeder, juf, meester, opa, oma, waarom heeft u me niet gewaarschuwd? Waarom bent u laks geweest in de dienst van de Heere? Waarom bent u ons in die dienst niet voorgegaan? Waarom heeft u ons in de zonde voorgeleefd? En waarom heeft u ons de weg tot Christus niet gewezen? Waarom heeft u ons het belang er niet van geschetst? Waarom heeft u ons niet laten horen dat er daadwerkelijk bij hem vergeving is? Dat God een God is van ontferming en van genade? Waarom bent u daaraan voorbij gegaan? Proeft u de ernst die erin doorklinkt? Ook al mogen onze kinderen dan op de voorrechten van het verbond opgroeien. Maar dan zullen we de Heere moeten verantwoorden. Ik heb mezelf aan hen kenbaar willen maken. Van jongs af aan heb ik hen voorgesteld wat er bij mij vandaan te ontvangen is. Waarom heeft u het uw kinderen niet voorgehouden? Waarom heeft u het ze niet verteld? Waarom bent u daarin niet voorgegaan? Waarom bent u geen gids geweest? Waarom bent u daarin tekort gekomen? Proeft u de verantwoordelijkheid die hier dan drukt? En dan zijn er misschien ouders en opvoeders onder ons die moeten zeggen, wel, dit komt zo naar me toe. Ik heb hierin zo verkeerd gehandeld. Ik heb hierin zoveel af laten weten. Want dan is er een weg van bekering. En dan is er ook een weg van berouw. En dan is er ook een weg van vergeving. Ook voor de opvoedingszonde die ons ouders en opvoeders aankleven. Om het in oprechtheid voor de koning van de kerk uit te spreken. Heren, heren, ik heb mijn ja-woord gegeven, maar ik ben er alles in tekort gekomen. Hoe moet het nou? Ontfermt u zich over mij? Ontfermt u zich over mijn gezin? Heren, reinigt u me toch met uw bloed en door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Maak dingen in ons hart, in ons gezin toch anders. Vernieuw ons toch van binnenuit, opdat het weer zou gaan om uw naam. Opdat het weer zou gaan om uw eer. Opdat het in alles zou gaan om uw koninkrijk. En dan mag u de weg ook daarin voorgaan, hè, naar uw kinderen toe. En er zijn soms mensen die denken, nou, als vader en moeder moet je alles maar volmaakt doen. Ja, maar weet u waarin dat dienen van de Heer ook waar u daarin ook heeft voor te gaan? In het zondaar zijn. Om in oprechtheid naar je kinderen toe uit te spreken. Ja, je vader, je moeder heeft het hierin niet goed gedaan. We hebben soms verkeerde keuzes gemaakt. En daar moeten we nou op terugkomen. Voor Gods aangezicht. En ik heb niet goed met je, ben niet goed met je omgegaan. Ik ben onredelijk geweest. Ik was misschien niet geduldig, terwijl ik geduldig had moeten zijn. Ik had naar je moeten luisteren, maar ik had helemaal geen tijd er op dat moment voor. Ik heb daarin niet goed gehandeld. Om ook daarin voor te gaan dat je als vader en moeder van Gods genade afhankelijk bent. En niet om vervolgens het kwaad dan weer aan de hand te houden en dan weer door te gaan op de oude voet. Maar om daarin ook voor te gaan in wat het betekent om bekering te kennen. Om te breken ook met de zonde. Iedere dag weer opnieuw. Iedere dag weer opnieuw. Ja, de Heere zal het bloed van onze kinderen van onze hand afwijzen. Als we ze niet waarschuwen en de liefde tot de Christus leiden. U zegt, het maakt me knap somber allemaal zo. Maar er is nog een derde gedachte. En daarin zien we dat deze tekst ons ook tot een bemoediging is. Een bemoediging. Opvoeding valt niet mee. En Salomo weet het als geen ander. Hè? U leest ook in de twee Bijbelboeken die door hem geschreven zijn, waar de Heilige Geest hem voor gebruikt heeft. Spreuken en Prediker. Allerlei zaken rondom de opvoeding en hetgeen wat jongeren en kinderen mee kunnen maken. En hij weet ook als geen ander waarin kinderen soms vast kunnen lopen, maar ook waarin ouders en opvoeders vast kunnen lopen. Maar wat is het dan juist rijk om te beseffen, kinderen zijn een erfdeel van de Heere. We hebben ze uit Gods hand ontvangen. Ja, en de Heere weet ook hoe je met hen om moet gaan. Want de grote gever is degene die de gave schenkt. En dan wil hij ook geven wat nodig is om met die gaven ook om te gaan. Daar ligt de bemoediging. Je mag daarin bij de levende God weer terugkomen. Als ze nog zo heel jong zijn. Heren, onze kleine moet daarin wederom geboren worden. Dat heeft u ons laten horen en doen zien. Maar we kunnen ze niet wederom geboren doen worden. Daartoe zijn we niet in staat. Doet u het? Maakt u het waar in hun leven? We hebben ze als gaven uit uw hand gekregen om tot eer ook van u op te voeden, maar we zijn er niet toe in staat. Geeft u ons de wijsheid, geeft u ons het geduld, schenkt u ons de liefde, schenkt u ons de ernst, schenkt u ons bovenal het oprechte geloof. Opdat ik mijn kinderen ook zou kunnen vertellen over de Christus, niet van horen zeggen, maar uit eigen ervaring. Ik denk aan die ouders onder ons die zich zo zorgen maken over hun puberkinderen. De tieners aan uw zorgen toevertrouwd en als ze nog jong zijn, dan heb je nog een bepaalde manier van vasthouden. Je kunt bepaalde dingen nog begrenzen, nou tot hiertoe. En je moet steeds meer los gaan laten en dan ga je loslaten. Dan gaan ze een keuzes maken. En wat kun je er bezorgd over zijn? En je ziet dat ze soms een weg inslaan die je zo graag anders zou willen zien. En je waarschuwt en je lokt en je nodigt. Jonge, keer nou toch terug. Maak die keuzes nou toch niet. En je kunt ze niet vasthouden. Maar u hebt ze uit Gods hand ontvangen. Om ze weer bij hem terug te brengen. Heer, u weet toch ook van hoe het er op dit moment aan toe gaat. U weet toch ook van onze moeite en van onze strijd. U weet toch ook van de dwalingen die we nu zien gebeuren. Maar we kunnen haar niet vasthouden. O Heere, doet u het toch. En dan mag je weer terugkomen op dat moment dat je bij dat doopvond gestaan hebt. Waar de Heere heeft doen zien wie hij ook voor de kleinsten wilde zijn. Toen nog zo pril en nog zo ontvankelijk, toen nog zo kwetsbaar. Je kon ze nog vasthouden en dicht bij je dragen. Dan heeft de Vader het uitgesproken, maar ik wil hen in genade aannemen. Opdat het werkelijk kinderen van mij zouden zijn wat betreft de wedergeboorte. Opdat ze voor eeuwig geborgen zouden zijn. En opdat mijn vaderhuis ook voor hen geopend zou zijn. En daar heeft de Zoon het toegezegd, maar ik wil ze reinigen hoor, met mijn bloed. Van allen zonden, van allen dwalingen. En daar heeft de Geest het ook toegezegd, onderstreept en verzegeld met het doopwater. Maar ik wil hun hart vernieuwen van binnenuit. En ik zal dan eeuwig bij hen blijven, aan de Christus verbinden. Alles wat tot hun zaligheid nodig is, dat zal ik schenken. En ik zal eeuwig bij hen blijven. Proeft u, en dan mag u weer bij terugkomen. Heren, heren, zie dan toch om naar de gaven uit uw hand ontvangen. Werkt u toch krachtig in hun hart en leven door. Past u dan toch toe hetgeen wat u heeft toegezegd. En u zegt, ja, maar mijn hand is te kort. Ik kan er niet meer bij. Ik kan er niet meer bij. Ja, maar deze drie enige God wel. En waar ze dan op dit moment ook zijn. En hoe ze er ook aan toe zijn. Hij weet hen te bereiken. Dat eigendomskenmerk, dat staat nog steeds op hun voorhoofd afgedrukt. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt over het merk en veldteken van Christus Jezus. Dat dragen ze met zich. Ze krijgen het er nooit afgewassen. Zo laten ze zich ontdopen, waar dan ook, hoe dan ook. Maar dat blijft er staan. Omdat de Heer een lust heeft in hun leven en niet in hun dood. En de Heer zal erop terug blijven komen. En dan weer door een straatevangelist. Dan weer bij iemand thuis. Een bijbeltje wat onder hun aandacht komt. Een tekst die hen wordt toegestuurd via de WhatsApp. Hoe dan ook. Maar de Heer blijft daar op dat hart kloppen. En de Heer blijft daarin roepen. En de Heer blijft daarin lokken. En wat zal het vreselijk zijn op het moment dat wij met een gedoopt voorhoofd alsnog verloren moeten gaan. Ondanks die trouwe zorg van de levende God. Dan heeft de Heere naar ons omgezien en ons alles toegezegd in het verbond wat tot zijn eer en onze zaligheid nodig is. En we zijn eraan voorbij gegaan. Want we wilden hem er niet in kennen en dienen. U zegt, ja, daar heb ik nou mijn zoon of dochter niet voor over. Breng ze maar aan zijn voeten. Want weet u wat nou zo mooi is voor het woordje kinderen en is nu geen leeftijd gegeven. Er staat niet, zie de kinderen tot 12 jaar zijn een erfdeel van de Heer. Of de kinderen tot 18 jaar zijn een erfdeel van de Heer. Of de kinderen tot 21 jaar zijn een erfdeel van de Heer. Nee, de kinderen. In de ruimste zin van het woord De allerkleinste die nog in de moederschoot gevormd wordt. En de alleroudste zoon of dochter in 70 of 80 jaar. De kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Opdat u ze bij hem terug zou brengen. En zij zouden leven tot eer van deze grote gever. Geliefde doopouders, daar zijn allerlei raadgevingen en aansporingen mee te geven. Er zijn allerlei artikelen die over de opvoeding spreken. Maar laat deze tekst iedere opvoedingsdag met u mee mogen gaan. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. En des buiks vrucht is een beloning. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 127. In de berijming, het derde vers. Psalm 127 en daarvan vers 3.